Heerlijk om met elkaar te zingen over de goedheid van God. En ook dat er een tijd gaat komen van grote opwekking. En dat is nog wel eens bij de een die zegt, nou, dat weet ik niet of dat wel gaat gebeuren. En de ander zegt, ik geloof het echt. En ik moet, wat zeg je?
Het is al aan het gebeuren,
precies. Dat geloof ik ook. Als je kijkt door, zeker in ons land, als je maar even dichtbij houdt en je ziet wat er allemaal gebeurt, hoeveel mensen tot geloof komen in de Heer Jezus. Hoeveel jonge mensen tot geloof komen in de Heer Jezus. En ook zich laten dopen. En gisteravond nog weer 3 mensen die gedoopt zijn. Het is een voorrecht om dat mee te mogen maken en daarin mee te mogen bewegen met wat God aan het doen is. En dat te midden van een wereld die voor een deel soms letterlijk in brand staat en voor een ander deel bang is. Onrustig. En misschien leeft dat bij jou ook wel, misschien die 2 dingen wel naast elkaar. Aan de ene kant staat de Bijbel vol over wat God gaat doen in en door Israël heen, nog voor Israël. Wat hij ook door de gemeente heen wil doen. En tegelijkertijd zien we ook dat de Bijbel spreekt over tijden die moeilijk zijn. Zelfs in het Nieuwe Testament in Matteüs, waar de Heer Jezus zegt, volk zal opstaan tegen volk, je zult horen over oorlogen en geruchten van oorlogen, maar dan is het einde nog niet. Met andere woorden, niet elke keer als je een oorlog ziet, is het einde daar. Maar wat wel belangrijk is, is wat Jezus zegt, en dit evangelie van het koninkrijk moet over heel de wereld worden verkondigd, en dan zal het einde komen. Dus ik geloof, hoe meer we gaan gehoorzaam zijn en het evangelie gaan brengen, des te meer doen we mee met het plan van God om te gaan komen tot het moment dat Jezus weer zal komen. En de tijd daarvoor is niet fijn. En die tijd daarvoor is niet mooi. En soms maken we zelf al mee in de omstandigheden waar we zijn, dat we ook vervolgd kunnen worden vanwege het geloof. Dat is hier in ons land nog niet in die mate, maar je ziet het wel steeds meer gebeuren. Maar je ziet het in andere landen wel enorm. Ik wil vandaag met jullie gaan spreken, niet zozeer over dit onderwerp, maar wel in de breedte waarin dit past. En ik heb eigenlijk boven de preek gezet tot dat. Tot dat. En ik wil gaan lezen uit Psalm 73, dat zal centraal staan en van daaruit gaan we een aantal dingen met elkaar bekijken. Psalm 73, daar staat het volgende. Ja, God is goed. Dat zongen we net, toch? Ja, God is goed. Voor Israël staat er dan achter. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, zegt Asaf daarachteraan, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en ze worden niet gekweld door andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hen als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen en ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. En ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. En daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen wordt uitgeperst, dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust. En ze vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffingen zijn elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. En toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. En op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikking. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u vergeleken. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel, want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werk te vertellen. Het valt mij op, ook bij mezelf, dat misschien niet heel veel wordt gesproken vanuit de psalmen. Psalmen die geschreven zijn door verschillende mensen uit verschillende tijden. Hier zijn psalmen van Asaf. We lezen veel psalmen van David. Maar het zijn eigenlijk liederen waarin we de dingen zien die deze mensen bezig hielden in die tijd. En het is heel mooi dat je jezelf daar ook in kan herkennen. Want het gaat niet altijd omhoog. Het gaat niet altijd op de toppen van je geloof of van je geluk of van je blijdschap. Soms gaat het ook naar beneden en kun je in een dal zitten. En dan is het mooi dat je in de psalmen kunt lezen dat er mensen zijn die dat kennen. En soms is het in één psalm. David die doet dat nog wel eens. Oh, het gaat zo goed, ik prijs de Heer. Oh, toch niet. Oh ja, toch weer wel, want het gaat weer goed. Je ziet die dip bijna komen en je kunt hem meebeleven. Want als mensen naar je toe komen en zeggen, hoe gaat het? Het eerste wat je zegt is goed. Maar als je zegt, nou, heb je even, dan kijken mensen wat lastig, want dat was niet helemaal de bedoeling. Het is meer een soort automatisme, hoe gaat het met je goed en met jou ja ook goed. En hier is Asaf, en Asaf die begint deze psalm met de woorden, ja, God is goed voor Israël, voor allen die zuiver van hart zijn. En dan wordt hij zo eerlijk, en dat vind ik zo prachtig. Hij zegt, maar bijna was ik uitgegleden. Bijna was ik de mist ingegaan. Want ik keek naar de mensen van deze wereld. De mensen die God niet kennen. En ik zag eigenlijk alleen maar dat het hun goed ging. Ze bouwden rijkdom op. Ze werden niet gevangen gezet. Werden niet vervolgd vanwege hun geloof. En ik dacht, Heer, waarom? Dat is eigenlijk zo'n worsteling. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit bij mij niet en bij hen wel? Waarom gebeurt het bij ons niet en bij hen wel? We willen leven naar uw wil. We willen leven onder uw zegen. Maar als ik kijk naar de rijkdom en de welvaart en de voorspoed en de gezondheid en de vrijheid waarin deze mensen lijken te leven, dan lijkt het wel of ik wat fout doe. En steeds meer mensen in ons land zijn in de afgelopen decennia van God afgedreven en steeds meer doen ze wat eigenlijk deze psalm ook zegt. Ze verheffen hun stem tegen de hemel als het ware. En ze doen waar ze zelf zin in hebben. En tegelijkertijd zien we ook dat er inderdaad een kentering is gekomen in ons land, waarin steeds weer jonge mensen, generaties die jong zijn nog, juist verlangen naar de echtheid en zeggen, Heer, maar ik wil die echtheid. Ik wil de echtheid van het geloof. En ja, ik kijk om me heen. En ja, ik zie wat er in de wereld gebeurt, maar juist daarom heb ik u nodig. En eigenlijk zien we hier in deze psalm twee manieren van kijken naar de dingen die er gebeuren. Je zou kunnen zeggen, de eerste is dat je kijkt naar de dingen van deze wereld of de mensen van deze wereld los van Gods gedachten of los van Gods hart. En dan kun je kijken, en dan kun je dingen zien en dan denk je, hoe zit dat nou toch? Andere kant is dat je kijkt vanuit jouw relatie met God en dat je verbonden bent met Gods hart en dat je vanuit die situatie gaat kijken naar de dingen. Dat zijn de twee punten waaruit je kunt kijken, zoals Asaf die ook beschrijft en ook zelf deed. Ook in de Bijbel vinden we soms dingen waarvan we, als we er los van God naar kijken, gewoon vanuit onszelf, dan lijkt het bijna in tegenspraak met elkaar te zijn. Een voorbeeld, wat ik wel eens eerder heb genoemd, maar misschien goed om nog eens te noemen, vinden we in 1 Johannes. De eerste brief van Johannes, daar staat in Johannes hoofdstuk 2 vers 15 het volgende. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem of haar. Heb de wereld niet lief. Maar dezelfde Johannes die deze brief schreef, schreef ook het evangelie naar Johannes en die schrijft: al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. Aan de ene kant schrijft Johannes: heb de wereld niet lief en wat in de wereld is, want dan is de liefde van de Vader niet in je. Maar diezelfde Vader die houdt wel van de wereld, want daarom gaf hij zijn zoon. Het lijkt met elkaar in tegenspraak als je het heel snel leest. Maar wat eigenlijk Johannes zegt in 1 Johannes hoofdstuk 2 is dit: want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de ogen, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En dat is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Wat Johannes hier eigenlijk zegt is: je kunt wel kijken naar deze wereld en naar de begeerte die er leeft en naar de hoogmoed die er in deze wereld is, waarin mensen leven zonder dat ze met God rekening houden. Maar daar moet je niet van houden. Daar moet je niet aan meedoen. Dat is niet voor jou bestemd. Nee, God had de wereld zo lief, zodat jij die gelooft in Jezus, die voor jou is gestorven en opgestaan, eeuwig leven heeft met hem, nu al. En als je dat hebt, dan ben jij, zoals Paulus dat beschrijft in de brief aan de Colossenzen, overgezet van eigenlijk het aardse naar het hemelse koninkrijk. En je bent in Christus met hem daar gezeten. En je kijkt vanuit de positie die je in hem mag hebben naar wat er in deze wereld gebeurt. En dan verandert je perspectief. Dan ga je anders kijken. Dan besef je in één keer dat de liefde die God heeft voor deze wereld een andere liefde is dan die de wereld heeft voor zichzelf. Want de liefde die de wereld heeft voor zichzelf gaat uit van zichzelf. Maar Gods liefde gaat daar bovenuit en het gaat daarmee altijd over God. En dat mogen we weten, dat wanneer wij zo kijken en zo met hem verbonden zijn, dat we één zijn met hem. Dat is waarvoor we gemaakt zijn. Wij zijn bedoeld om te leven in een relatie met de levende God, met de levende Heer Jezus, door de Heilige Geest. Dat is waarvoor wij bedoeld zijn, al bij de schepping waar Adam en Eva mochten wandelen met God in de hof. Nog steeds is God bezig om dat te gaan herstellen, zodat wij met hem mogen wandelen tot in eeuwigheid. In 1 Korinthe hoofdstuk 1, daar schrijft Paulus het volgende. 1 Korinthe hoofdstuk 1... vers 9. En daar schrijft hij: God is getrouw. God is trouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. God is trouw. Hij heeft jou geroepen om in een intieme omgang met Jezus, de Christus, de Messias, te mogen leven, zodat je met hem daar bent waar hij ook is en dat je vanuit hem mag gaan leven. Dat je, wanneer je je leven zo aan hem geeft, mag weten dat jij in gemeenschap met Jezus leeft. Dat is een wonder. Een wonder waar het woord zo duidelijk over is dat we daarvoor geroepen zijn. Gelaten 1, hoofdstuk 4, daar staat het volgende: die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Dat is waarvoor we geroepen zijn. Nog even dat vers waar we het afgelopen seizoen al een aantal keren bij stil hebben gestaan, in het kader van het thema: Gods verborgen omgang is met hen die hem vrezen. God wil op een hele intense manier, intieme manier met jou omgaan. En de weg naar de Vader toe is maar één weg. En dat is Jezus, die heeft gezegd: mij, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Jezus is de weg. Hij is de weg op weg naar het doel. En het doel is om leven in eenheid met de Vader. Niet straks als je in de hemel komt, maar nu al terwijl we hier leven. Dat vraagt wel een stap. God heeft als het ware die eerste stap gemaakt. God heeft een stap naar jou en mij toegezet door zijn zoon naar deze aarde te sturen. Jezus die mens werd zoals wij, zodat Jezus zoals wij mens zijn, de weg is gegaan die hij alleen maar kon gaan. Namelijk de weg naar het kruis van Golgotha. Om daar voor jou en voor mijn zonde te sterven en weer op te staan uit de dood, opgewekt worden door de Vader, zodat de Vader laat zien dat in Jezus de weg naar hem weer vrij is, als we maar willen komen en willen knielen aan de voet van het kruis. Dat is de stap die God heeft gedaan naar jou, maar het is ook de stap die wij nu mogen doen naar hem. En de eerste stap, de eerste manier om dichter bij God te gaan leven, is niet om een stap te zetten als het ware op de weg, maar eerst te gaan knielen aan de voet van het kruis. De eerste stap begint op je knieën. In de wetenschap dat je het niet meer zelf kunt. Ik heb het al eerder verteld, maar voor degenen die het vergeten zijn of misschien er toen niet waren. Het was op een maandagavond in oktober 1991, een periode waarin ik heel erg aan het worstelen was met mezelf en vooral met een enorme angst die ik had voor de dood. Ik had allerlei klachten, voornamelijk van hyperventilatie, maar als je dat niet accepteert, dan kun je alleen maar meer en meer gaan worstelen met de dingen die je voelt. En op die maandagavond kreeg ik dat weer, het was al donker aan het worden en ik ging naar boven, want ik wist niet wat te doen en ik knielde naast mijn bed. We hadden net belijdenis van het geloof gedaan in een andere gemeente waar we eerst bij in de buurt woonden en nu waren we verhuisd en nu wist ik het even niet meer. En ik weet nog het moment, ik knielde naast mijn bed en ik zei toen, en misschien is dat Bart wat profetisch wat jij een beetje zei, ik zei toen: Heer, hier ben ik, dan maar op de EO manier. Hier ben ik, als u er werkelijk bent. Dat zag ik in al die programma's, daar zeiden mensen dat. Als u er werkelijk bent, hier ben ik. EO manier. Als u er werkelijk bent, hier ben ik. Ik had net geloof, belijdenis van het geloof gedaan. Hè? En dan krijg je zo'n opmerking: als u er werkelijk bent, hier ben ik. Ik maakte als het ware een stap die me op mijn knieën bracht, naast het bed. En ik riep het uit: Heer, ik kan het niet meer alleen. Ik had dat niet bedacht, het kwam er gewoon uit. En het was alsof God op dat moment zei: hè, weet jij het nu ook? Mag ik het dan nu voor jou gaan doen? En ik wist op dat moment, in die slaapkamer, ik wist, er is iemand naast mij hier ook nog. En ik voelde mij als een kleine jongen die bang was en naar zijn vader toe rende, want vader is toch altijd de sterkste en daar ben je veilig. Nou, ik was in één keer, voelde ik mij daar veilig. En ik kreeg het toen zo warm, zeg ik wel eens. Ik kreeg het zo warm van binnen dat ik er kippenvel van kreeg. Ik voelde als het ware de aanraking van God zelf. Het was ook op dat moment dat ik zei, ook iets wat je niet bedacht had: Heer, ik wil uw woord begrijpen en ik wil het zo begrijpen dat ik het andere mag uitleggen. Hier sta ik. En ik probeer het uit te leggen. En soms merk je dat een boodschap nog rijker is dan dat je eerst denkt dat hij is. Nog dieper gaat dan dat je dacht dat het was. En ik geloof dat dit stuk, dit moment, heeft mijn leven echt veranderd. Waarom? Omdat ik heel de weg naar God toe moest afleggen. Nee, omdat ik op mijn knieën ging en dat kon zeggen: ik kan het niet meer alleen. En misschien is dat wel een gebed wat jij ook nodig hebt. Misschien zijn het een paar woorden die je uit mag spreken als je knielt bij je bed of waar dan ook: ik kan het niet meer alleen. En dat God dan als het ware aan je laat merken: hè, mag ik het nou gaan doen? Dat is de stap die je mag zetten naar God toe. Jacobus schrijft het in deze woorden op. Hij zegt: nader tot hem en hij zal tot u naderen. Nader tot hem en hij zal tot jou naderen. Zet een stap in zijn richting en hij zal naar jou toe komen. Het is net alsof de verloren zoon op weg gaat naar de vader, om de hoek komt en als het ware zijn ouderlijk huis ziet. En hij ziet een stofwolk in de verte en het is zijn vader die naar hem toe komt rennen. En niet om hem te bestraffen, maar om hem te omhelzen, te kussen en welkom thuis te heten. Zet een stap naar God toe en God rent naar jou toe. Hij wil er voor jou zijn. Hij wil zeggen, welkom, welkom thuis mijn zoon, welkom thuis mijn dochter. De eerste stap die je doet is een stap op je knieën. Is een stap van weten dat je afhankelijk bent in alles van hem. Dat is nederigheid in de diepste zin. Nederigheid is niet dat je nederig bent naar de andere mensen toe in de eerste plaats. Nee, nederigheid is dat je nederig bent omdat je weet dat alles wat jij doet of zegt is afhankelijk van wie God voor jou is. En dan gaat jouw leven naar andere mensen toe ook anders worden, vanuit de relatie. En dat stuk is wat God aan jou en mij wil geven. Dat is wat Jezus zelf ook zei als hij zei, de zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan het alleen maar doen als hij het de vader ziet doen. Al wat de vader doet, dat doet de zoon ook. Dat is hoe verbonden Jezus met de vader was. We mogen een stap doen. Een stap om in zijn aanwezigheid te komen. Een stap, zoals Hebreeën 4 vers 16 dat zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten wij dan naderen tot de troon van genade. Dat betekent dat je moet er naartoe gaan. En er naartoe gaan betekent op je knieën gaan en zeggen, Heer, hier ben ik, ik kan het niet meer alleen, zegt u het maar. Wat wilt u zeggen over mij? Open de Bijbel. Ga lezen wat het woord zegt en wat de Heilige Geest aan jou wil laten zien. Dat is ook een spreken wat God doet tot jou persoonlijk en laat weten, dit is hoe ik naar jou kijk, dit is wat ik van jou vraag. En luister, leer luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Dus je ziet die twee momenten. Je ziet dat als het ware het kijken vanuit je eigen perspectief naar de wereld en naar de mensen. En je ziet het vanuit het perspectief, vanuit jouw verbondenheid met God. Je ziet het verschil tussen niet zijn in de aanwezigheid van God en het wel zijn in de aanwezigheid van God. Dat zijn twee dingen waarvanuit je verschillend gaat kijken en verschillend gaat beleven. En daarom heb ik op grond van deze psalm, midden in die psalm staat het in één keer, in vers 17, ik heb het benadrukt, ik ga het nog een keer lezen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen, vers 16. En dan komt vers 17. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Het woordje totdat is zo eenvoudig. We gebruiken het al vaak. Ik blijf hier totdat de dienst is afgelopen. Ik krijg even geen koffie totdat straks de koffie klaar is. Het woordje totdat. Maar het totdat is in de Bijbel ook een woord wat belangrijk is en wat ook belangrijk voor ons kan zijn. Omdat het woordje totdat een ander leven, een ander perspectief, een ander stuk gaat geven. Een paar voorbeelden heb ik even opgeschreven. Genesis 19 vers 22. Het gevecht van Lot met God. Oh nee, sorry, dat was de andere. De engel des Heren zegt tegen Lot, vlucht daarheen, als Lot nog in Sodom is. Vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. En dan gaat Lot met zijn vrouw en zijn dochters op weg en ontsnapt aan de vernietiging die over Sodom kwam. Totdat brengt nieuw leven. Genesis 32, Jacob worstelde met God, totdat de dageraad aanbrak. En toen liep hij mank vanwege het feit dat hij op de heup werd aangeraakt. En hij ontving een zegen en hij ontving een nieuwe naam. Zijn naam werd Israël vanaf dat moment. Jacob heette Israël. Totdat de dageraad aanbracht. Toen veranderde alles. Genesis 16. De Israëlieten aten manna in de woestijn. Totdat ze aan de grens van het beloofde land kwamen. Want daarna aten ze van de opbrengst van het land. Dus al die tijd kregen ze iets. Totdat. En toen kwam er iets anders. Iets anders. Ze mochten eten van de vrucht van het beloofde land. Psalm 57 vers 2. Ik neem de toevlucht onder uw vleugels. Totdat rampen voorbij zijn gegaan. Je gaat van een stuk onveiligheid. Schuil je bij God totdat alles voorbij is. En dan ga je weer verder. Totdat breng je in een veilige omgeving. Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik de vijanden zal hebben gemaakt tot een voetbank voor uw voeten. Alle vijanden. Later werd het een aantal keren herhaald als het gaat over de Heer Jezus. Dat alle vijanden onder zijn voeten zal worden gelegd. En de laatste vijand die onder zijn voeten zal worden gelegd is de dood. En als die onder zijn voeten is gelegd, dan tot dat moment zal hij aan de rechterhand zitten. En daarna zal God worden alles en in allen. Tot dat geeft een heel ander perspectief van wat daar staat. Lucas 1, vers 80, Johannes de Doper. Johannes groeide op en werd gestrekt in de geest en verbleef in de woestijn, totdat de tijd daar was dat hij verscheen aan Israël. En toen en hij verscheen aan Israël, werd zijn roeping als profeet werd bekend en hij ging wijzen op Jezus als de beloofde Messias, degene die voor Jezus uitging. Handelingen 3, vers 21. Jezus is in de hemel opgenomen, totdat alle dingen zijn hersteld. Als alle dingen zijn hersteld, dan zal hij terugkomen. En alle dingen hersteld wil niet zeggen dat eerst alles goed gemaakt wordt, maar wel alles in de gereedheid is gemaakt voor zijn wederkomst. 1 Korinthe, hoofdstuk 11, vers 26. Want zo dikwijls u dit brood eet, weet je, we horen het zo vaak. Zo dikwijls u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigen jullie de dood van de Heere, totdat hij komt. Totdat hij komt. Daarna hoeven we dit brood en die beker niet meer te drinken, hoeven we niet meer te verkondigen, want hij komt zelf. De levende Heer, die is gestorven en is opgestaan. Efeze 1, vers 14. De Heilige Geest is als onderpand van onze erfenis gegeven, totdat de dag van de verlossing komt. Want als die komt, krijgen wij die erfenis uitgereikt, die klaar ligt voor jou en voor mij in de hemel. En Openbaringen, de laatste die ik even noem. Openbaringen 2, vers 25. Houd vast wat u hebt, broeders, totdat ik kom. Houd vast wat u heeft, totdat ik kom. Want als ik kom, dan zal alles wat jij vastgehouden hebt tot een eeuwigheid zijn. Zie je dat totdat een ander perspectief geeft? Dat een ander uitzicht, dat het hoop geeft, dat het leven geeft. En wat de Bijbel zegt over al deze dingen totdat, geldt ook voor jou en voor mij. Het kan voor jou ook een totdat zijn, wat in jouw leven een verandering van perspectief, van hoop en van uitzicht gaat geven. Iets wat daarvoor nog niet was, gaat dan komen. Je kunt je verloren voelen totdat je op je knieën gaat en gaat ontdekken dat Jezus jouw redder is en jouw behouder is. Je zoekt naar de zin van je bestaan totdat je Jezus hebt aangenomen. Want dan zie je dat jouw bestaan heeft zin omdat hij van jou houdt. Je voelt je eenzaam totdat je in Gods aanwezigheid komt. En dan zul je gaan ervaren dat je nooit alleen bent. Want hij, Jezus, heeft gezegd, ik zal altijd met je zijn tot aan de voleinding van de wereld. Je weet niet hoe je over Jezus moet getuigen totdat de Heilige Geest met kracht over je komt. Want dan zul je getuige zijn en dan gaat er een heel ander perspectief en een andere wereld voor je open. Je bent onrustig. Totdat je rust vindt voor je ziel bij hem. Omdat hij degene is die kalmte spreekt in jouw hart. Degene die toen sprak tot de golven en de wind, is ook degene die in jouw leven nog steeds spreekt. Je kijkt met angst naar wat er in de wereld gebeurt. Totdat je je oog richt op Jezus die op de troon zit en gaat terugkomen. En die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Je gaat gebukt onder het gemis van een ander, een vader of een moeder, totdat je weet, door je geloof ben je een zoon of dochter van de Allerhoogste, dat je diep van binnen dat weet. Je zegt misschien wel dat je nooit liefde hebt kunnen ontvangen, totdat je diep van binnen weet dat je geliefd bent door God, omdat de Heilige Geest de liefde van God in jouw hart heeft uitgestort. Je perspectief verandert. Totdat je, net als Asaf, dat hier aan het einde zegt, mag weten, wat er ook gebeurt, hoe ik mij ook voel, waar ik ook ben. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden naar uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid, in uw glorie gaan opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde op de aarde. bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Misschien zit je hier. Heb je een aantal voorbeelden gehoord? Maar ik wil dat je één woord onthoudt. Totdat. Totdat. Want dat totdat gaat een verschil maken. In jouw relatie. Met de Vader. Met zijn Zoon, de Heer Jezus. En met zijn Heilige Geest. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een God bent die verandering kan brengen in omstandigheden. Die dat ook wil. Dat waar mensen van u zijn afgeweken, waar mensen van u zijn weggegaan, dat u weet wat u doet. Dat het niet uit uw handen loopt. En waar wij ons leven dat soms zien gebeuren, of in de wereld dat zien gebeuren, mogen we weten dat u uw Zoon heeft gezonden. En dat u, Heer Jezus, alles in handen heeft. Dat u alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat wij mogen weten dat wij voor altijd bij u mogen zijn. Nu in de geest verbonden, totdat u weer komt. Of totdat wij voor die tijd bij u komen. Want we weten niet hoe lang dat duurt. Maar één ding weten we wel, we zijn geborgen door u. En elk ding wat we in ons leven van u willen afhouden. Heer, leer ons dat woord dan in herinnering te houden, totdat. Want dat totdat, dat geeft hoop en uitzicht. Hoop, uitzicht, leven, nieuw perspectief. En ik dank u daarvoor, dat u dat heeft gedaan en nog altijd wilt doen. In een ieder van ons, persoonlijk en in ons leven met elkaar als geheel. En leer ons zo om te getuigen. In deze wereld van uw werken, van uw grootheid, van uw goedheid. Totdat u komt. Amen.